Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan het bijzonder aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. Ik heb vanochtend geen mededelingen van huishoudelijke aard. Dus wil ik u allen een gezegende dienst toewensen. Onze voorganger, dominee Maliepaard, die neemt het dan van me over. En achter het orgel zit onze broeder Hoek. Die zal onze dienst begeleiden. Dan wil ik dominee Maliepaard uitnodigen.
Dankjewel. Welkom vanmorgen. Het is een bijzondere dag, omdat het de dag van de opstanding is, van het nieuwe leven. Het is de eerste dag van de week. Is de Heer Jezus opgestaan. Vanuit zijn opstandingskracht mogen we leven. Het is de dag van de vervulling met de Heilige Geest. En het is ook een dag waarop in Noordwijk van alles en nog wat plaatsvindt. En ook daar mogen we in ons gebed aan gedenken. We willen ons aanvangslied gaan zingen, Psalm 145, 1 en 2. We zingen ons aanvangslied, Psalm 145, 1 en 2. Stil voor het aangezicht van die God die we zo bezongen hebben met die geweldig mooie liederen vanuit woorden vanuit Psalm 145. Laat ons in stilte hem zoeken. Geprezen zijt gij, Heer onze God, God van Israël, die in Jezus, de Messias, ook onze God en Vader is. U bent de schepper van de hemel en van de aarde en ook van ons leven. U houdt trouw, u bent trouw. En u zal niet loslaten het werk wat uw handen begonnen is te doen, hier in deze gemeente, in ons eigen leven, in de wereld waarin wij leven. En we danken u dat u ons vanmorgen tegemoet komt, ontmoeten wil met uw groeten en uw genade. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Zullen we nu het derde en het vierde couplet nog zingen van Psalm 3 en 5 van Psalm 145. Heilig zult gij zijn, want ik, de Heer uw God, ben heilig. Wat betekent dat dan, dat je heilig mag zijn? Nou, dat je behoort bij God, dat je toegewijd bent in je leven aan Hem. En dat leven van Hem kent een heel aantal facetten. De relatie tot elkaar, de relatie tot God, tot jezelf, hoe je in het leven staat. En juist dat heeft alles met dat heilig zijn te maken. Want de Heere zegt, gij geheel anders. Gij hebt de Heere leren kennen. En wat betekent dat dan? Nou, zegt het Oude Testament, ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben. En mijn rustdagen, mijn sabbaten houden. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult ge de rand van uw veld niet geheel afmaaien. En wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult ge niet oplezen. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dit zult gij voor de armen en de vreemdeling laten liggen. Ik ben de Heere, uw God. Nou, dat gaat helemaal tegen alle regels van de economie in, zou je kunnen zeggen. Van, je moet er toch uithalen wat erin zit. Nee, zegt de Heere, bij jullie mag het anders zijn. En we waren in Israël in januari en daar zagen we het. Dat er organisatie was die dus dit in praktijk bracht. En gewoon de randen en alles wat er over is van de oost opnamen en uitdeelde aan de armen en aan de vreemdelingen. Prachtig. Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen, gij zult elkaar niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Gij zult niets met bloed eten. Gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen. Daar komen we straks nog op terug. Gij zult geen insnijdingen voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken. Gij zult uw naaste niet afpersen. Gij zult niet roven. Het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen. Maar gij zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. Gij zult bij het recht spreken geen onrecht doen. Gij zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijken niet voorttrekken. Op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Gij zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Gij zult uw broeder en uw hart niet haten. Openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. Ik vind het altijd zo mooi dat de Heer Jezus ons de weg wijst vanuit dat Oude Testament. Het zijn de schriften welke van mij getuigen. En die schriften, daarmee wordt het Oude Testament bedoeld. Liefde tot God, liefde tot de naaste. Het staat er zo allemaal in. En de Heer Jezus is gekomen om dat te vervullen tot aan het kruis op Golgotha. Hij is de vervulling van de wet en heeft al onze zonden op zich genomen. Laten we nu gaan zingen. ELB 242. ELB 242. Thank you. Laten we bidden. Heere, we willen ons verootmoedigen voor uw troon. We danken u dat u ons meeneemt, bij de hand neemt. Tot de troon van de genade. En dat we zo in uw aanwezigheid mogen komen door het offer van de Heer Jezus Christus. Omdat hij verlaten is geweest aan het kruis, het uitgeroepen heeft. Daarom zullen wij nooit door u verlaten worden. Heer Jezus, we danken u dat u ons vasthoudt, er ons doorheen gelooft. U hield vast, ondanks alles wat over u heen gestort werd. Onze zonde, Godverlatenheid, smaad, hoon, duisternis, dood, hel. U hebt het allemaal doorleefd, maar u hebt het overwonnen. U bent de overwinnaar. U bent waarlijk de wereldleider bij uitstek. Heren, maar deze wereldleiders die nu aankomen vandaag, wie ziet het? Wie ziet het dat er één is die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, dat er één is die alles in zijn hand houdt en alles bestuurt naar de raad van zijn wil? En daarom bidden we u, Heren, voor al die wereldleiders die nu naar Nederland komen, onderweg zijn. Heren, wilt u geven dat ze hier komen en op de een of andere manier toch een indruk mogen ontvangen van die Heer der Heren en Koning der Koningen. Heren, open hun ogen als zij u niet kennen. Open hun hart voor het rijke evangelie en al die mensen die achter hen bezig zijn om iets met dat nucleaire afval te doen. Heren, wilt u geven dat ook zij ontdekken wie u bent en dat ze mogen komen tot belijdenis van uw naam. Niet alleen zij, maar Heren, allen die ons lief zijn. We dragen kinderen en kleinkinderen aan u op misschien, die u misschien nog niet kennen zoals u gekend wil zijn. Misschien wel van horen zeggen. Heren, maar open hun hart voor het evangelie. Misschien bezoeken ze vandaag de kerkdienst niet en zijn ze zo ver verdwaald, bezig met eigen dingen en eigen zorgen en denken dat ze het allemaal wel zelf kunnen redden. Maar breng hen op het punt, Heren, dat ze gaan roepen tot u. Dat ze gaan zoeken, als misschien wel als de verloren zoon, die ontdekt heeft van, nou heb ik mijn paadje uitgelopen en waar ben ik nu beland? Ik dacht dat ik alles kon maken, maar weet je wat ik ga doen? Ik herinner me wat ik vroeger heb meegekregen. Ik ga opstaan en terug naar het huis van de Vader. Heer Jezus, wilt u dat bewerken? U bent een God die zoveel kan doen, oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen. We danken u dat u het licht bent om ons heen en dat u zelfs uw zon laat opgaan over goede en slechte en dat u het laat regenen. Heer, u bent zo goed, we hebben ervan gezongen, barmhartig en genadig, langmoedig, rijk aan goede tieren. Bent u, zo bent u. U bent Heer en Koning en we willen u loven en prijzen op deze dag. Op deze dag van de opstanding, van het nieuwe leven, waarin we steeds dieper beseffen wat het betekent om bij u te horen en door u geleid te worden. Heer, we hebben dat niet verdiend. Er zijn geen mensen die ons op de borst kunnen kloppen. Kijk eens hoe goed we dat zijn. En u moet toch wel, omdat we dit... Nee, Heren, het is uitsluitend genade. Genade dat u ons dat wil geven. En dat we uit die vergeving mogen leven. Uit wat u bewerkt hebt. Verzoening en nieuw leven. Op het kruis van Golgotha. Dank u wel daarvoor. Zo willen we bij u zijn vanmorgen. Niet in hoogmoed, maar in ootmoed. Heren, niet om blokkades op te werpen naar u, maar ook naar de ander niet. Maar wilt u ons helpen om die blokkades ook te slechten? En wilt u ons de liefde geven die daarvoor nodig is? Zo bidden we u om vergeving, om genade, om kracht. Ook als we het woord weer gaan lezen, help ons om dat woord zo te vertolken, maar ook te horen dat het... zal landen, dat we er iets aan hebben, dat het onze ziel verkwikt, ons leidt in de rechte sporen, ter wille van uw naam, en dat u ons datgene geeft om morgen en overmorgen verder te kunnen. Heren, ontferm u. Open uw vaderhanden en open uw vaderhart. Stort uw zegen over ons en neem ons op in uw erbarmen. Heer, opdat we ons mogen verblijden in die koesterende liefde, die genadevolle liefde. Die liefde die ons de weg wijst, soms tuchtigt, soms een moeilijke weg laat gaan. Maar toch een liefde die vasthoudt tot in de eeuwigheid. Want uw liefde is sterker dan de dood. Sterker dan wat dan ook. Heer, we prijzen en loven uw naam. Kom, Heilige Geest, daal neer op ons met uw zachte, stille dauw, met uw zachte, stille stem. En leid ons, neem ons bij de hand. Wees met hen die er niet konden of wilden zijn. Heer, ontferm u ook over hen allen. Geef troost en bemoediging. We bidden u dat. Open uw woord. Open de schriften in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit Gods heilig woord. Al het eerste gedeelte uit het Matthäus-evangelie. Jezus is vanaf het begin eigenlijk al een voorwerp geweest van strijd van zijn leven tot aan het eind toe. De boze die heeft aan alle kanten geprobeerd hem onderuit te halen, zodat hij zijn werk, u en mij verlossen, Israël verlossen, niet zou kunnen volbrengen. We lezen een gedeelte uit Matthäus 4. Want je hebt eigenlijk macht, hè? Tussen een wereldleider betekent macht. Macht. Maar als ik macht heb, dan kan ik iets bewerken. En dat wordt Jezus nu aangeboden door de duivel. Macht. Is dat niet het mooiste wat er is? Matthäus 4, maar Jezus wijst die macht van de wereld af. En we lezen het uit Matthäus 4 vanaf vers 8. Wederom nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, dit alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg Satan, er staat immers geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden hem. En niet alleen Jezus heeft last van de Satan, maar ook wij. En dat lezen we in 2 Johannes, de tweede brief. Want de boze die zal niet stilzitten om u en mij onderuit te halen, u en mij van het geloof te laten vervreemden. Daar is hij alles aan gelegen. En hij doet dat op een meest slinkse manier. Tweede brief van Johannes. En vanaf vers 7 tot en met vers 11. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. En ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis, heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heeft, heeft deel aan zijn boze werken. Nou, dat is een van de redenen waarom we bijvoorbeeld die overgetuigen niet toestaan om binnen te komen. Want als je dat doet en je heet ze welkom, heb je deel aan hun werken en zij loochenen dat Jezus God is. Dat gaat dus hierop terug. Dus je mag niet gemeenschap hebben op die manier met bijvoorbeeld die overgetuigen. Dat is een van de redenen waarom hij gezegd, nee, wij gaan niet met u in zee. Dit is de reden. Dit wat we nu gelezen. Daar moeten we alert op blijven. En alert op zijn. Het heeft niets te maken met menslievendheid. Het heeft alles te maken met. Ja. En we mogen wel het evangelie aan hen uitleggen. Ja. En daar moeten we ons op voorbereiden. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart. Om daar ook uit te leven. Halleluja. We zingen nu een psalm, psalm 19, vers 4, 5 en 6. Waarom nou psalmen, wordt er wel eens gevraagd. Er zijn toch andere liederen die ook mooi zijn. Ja, lieve mensen, maar de psalmen die zijn waarvan we weten, dat zijn door de geest geïnspireerd. En die vertellen ons zoveel over de Heer Jezus en over ons leven. Dus vandaar dat psalmen ook geweldig zijn. Natuurlijk geestelijke liederen ook, maar ook andere. Dus we zingen psalm, deze psalm. Psalm 19, vers 4, 5 en 6. Gezang 399, vers 3 en 4 zingen we na, de verkondiging. En ik wil nog lezen uit ons leerboek, zondag 34. Zondag 34 in het tweede gedeelte. Het gaat over het eerste gebod. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Geen andere goden voor mijn aangezicht te hebben. Dat ik op straffe van mijn heil te verliezen. Dat is nogal wat. Alle afgoderij, toverij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen vermijd en ontvlucht. En dat ik de enige ware God oprechte op een goede wijze erken, hem alleen vertrouw, mij in alle ootmoed en geduld aan hem alleen onderwerp, van hem alleen al het goede verwacht en hem met geheel mijn hart lief heb, vrees en eer, zodat ik alle schepselen prijs geef, dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil doen. Wat is dan afgoderij? Afgoderij is in plaats van of naast de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, iets anders bedenken of hebben waarop men zijn vertrouwen stelt. Tot zover. Dat is van die bijzettafeltjes. Dat is hier handig. Ja. Gemeente van Jezus Christus. Wat doet de Heere God in het eerste gebod? Allereerst, hij gaat ons waarschuwen. Nou, een gewaarschuwd mens geldt voor twee. Waar worden wij voor gewaarschuwd? Heel eenvoudig, voor afgoderij. Want waakt u voor de afgoderij, dat zegt bijvoorbeeld Johannes in zijn eerste brief, hoofdstuk 5, vers 21. Waakt u voor de afgoderij. Jezus zegt in de verzoeking: ga weg, Satan. Er staat immers geschreven: de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. En daarom waarschuwt ons de Bijbel God voor de afgoderij. Want afgoderij heeft alles te maken met, nou, het zegt het woord al, hè? Afgoderij. Het brengt je af van God. Heel eenvoudig. Afgoderij, alles wat je afbrengt van de levende relatie met God, dat is afgoderij. Afgoderij heeft te maken met degene die daarachter zit. De overste deze wereld, de Satan. En die wil dat mensen hem aanbidden. Hem dienen in plaats van God te aanbidden en God te dienen. Als je dat zo op je in laat werken, moet je denken aan Noord-Korea. Waarin dus een mens zich op die manier laat aanbidden. Ze moeten overal hangen portretten. En er is een regel. En die mensen die dus in die even naar Zuid-Korea mochten. U weet dat misschien wel. Familiehereniging. Die daarna moesten ze zichzelf aanklagen omdat ze niet genoeg dat regime hadden uitgedragen. Dat is dus de Satan in mensengedaante die daar zo'n heel land in de greep heeft. Aanbidden, ze mogen God niet aanbidden. Ze mogen maar één mens aanbidden. Werkelijk aanbidden. Dan zie je het als het ware hoe ver het kan komen in deze wereld. Het brengt je van de levende God af en het richt je op die ene. En daarin moet je een keuze maken. Het is niet en, want en de ware God aanbidden en de afgod, want dat kan niet. Bijvoorbeeld de Heer Jezus zegt, je mag niet God dienen en de mammon, dat kan niet. Mammon, de God van het geld. Het gaat dus om een radicale keuze. Voor wie leef je? Leef je voor het een of voor de ander? Waar gaat je hart naar uit? Want dat heeft iets met je hart te maken. En waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En dan raakt het ons heel persoonlijk. Dat eerste gebod gaat dus niet alleen over de wereld en over de bevolkingsgroep van Israël, maar het gaat ook over u en over mij. En de catechismus die onderstreept dat. En dat klinkt wel heel radicaal. Op straffe van je heil te verliezen. Je eeuwig heil staat dus met dit gebod op het spel. Het gaat dus nog wel één ergens over. Je hebt iets, maar dat kan ook op het spel gezet worden door deze situatie die hierachter staat, op straffen van je heil te verliezen. Dus, lieve mensen, je mag dus concluderen dat het vanmorgen bij het eerste gebod om hele wezenlijke dingen gaat. Dat is niet iets van, nou ja, ach, zo belangrijk is het niet. Het zit een beetje aan de rand en of je daar nou wel of niet slordig mee omgaat, dat is niet erg. Dat kunnen wel dingen zijn waar je van mening eventueel over kan verschillen. Zeg, nou ja, jij dit en jij dat, doe maar, even goede vriend. Maar zo is het hier niet. Het luistert dus heel nauw. En ook dit eerste gebod vanuit de lijdenstijd mogen we zeggen, de Heere Jezus heeft dus dit gebod volkomen vervuld. We zien het al in de verzoeking in de woestijn. Hij onderkent dus de weg die de Satan wil gaan. Hij onderkent de misleiding en gaat daar dus niet op in. Maar hij zegt, ga weg, Satan, want alleen God mag je aanbidden. Hem alleen dienen. Nou, broers en zusters, hoe mogen wij daar nou tegenaan kijken? Nou, je mag er tegenaan kijken vanuit de vorige preek. Want de vorige preek heb ik proberen duidelijk te maken wie de Heere God is. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis van de slavernij, van de afgoderij, van de zonde, van de duisternis, van de dood geleid hebt. Dat is als het ware dat je ook boven dit gebod mag zetten. Christus heeft u en mij gekocht met zijn dierbaar bloed. En voor ons van alle zonden bevrijd. Hij heeft op het kruis de overheden en de machten ontwapend, openlijk tentoongesteld en erover gezegevierd. Dus we kijken naar dit gebod niet vanuit de nederlaag, maar vanuit de overwinning. De overwinning die behaald is door de Heer Jezus Christus. En dan hebben we dus gelijk de denkrichting te pakken. Dus ook dit gebod mogen we zien in het licht van wat Christus volbracht heeft. En dat je daaruit leeft. En dan komt dat eerste gebod ook weer aan de orde. Dat je juist vanuit die vergeving wil leven. Vanuit die bevrijding wil leven. De vrijheid. Christus heeft ons in de vrijheid gezet. De vrijheid van het kindschap van God. En dat die God hebben we leren kennen. En die leren we kennen in en door de Heer Jezus Christus. En is het zo mooi. Bijvoorbeeld in het Hebreeuws heb je een woord voor vrijheid. Dat heet charut. Charut. En heel dichtbij dat woord staat het woord gerut. Dat scheelt maar één woordje. En dat woord gerut betekent gegrift. Gegrift. En dat is zo mooi, van als het volk Israël uit Egypte, uit het diensthuis geleid is, dan zijn ze vrij. God heeft hen bevrijd van de overheersing. Wat doet hij dan? Dan gaat hij, dus vanuit de vrijheid gaat hij zijn woord op stenen tafelen griffen. Die woorden van, ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dan is dat niet meer een moeten, maar dan heeft dat iets te maken met de vrijheid. En zo is het ook bij ons. Dat als we willen leven in de vrijheid van het kindschap van God, dan zien we dat de geest de woorden van God niet op stenen tafelen grift, maar dat hij het in ons hart grift. Dat is vrijheid. Levend uit die vrijheid. En dan wil de Heer niet dat we weer in de handen vallen, geknecht worden door andere goden. Wat het dan ook zijn. De Heer wil, en hij is jaloers, hij is een naijverig God. Hij is een God die ons begeert met jaloersheid. Oftewel, je hoort bij mij, het is net in een huwelijk zo, dat een man niet kan velen dat een andere man te veel aandacht voor zijn vrouw heeft, of dat die vrouw te veel aandacht voor die man heeft. Dat kan niet. En andersom ook. Een vrouw kan niet velen dat haar man, laten we zeggen, te lief wordt ten opzichte van die ander. Dat kan niet. Want dat weten we allemaal. Er mag niks tussen de een en de ander instaan. Nou, dat is de achtergrond van dit gebod. Dat is de achtergrond. Er mag geen andere man zijn tussen Israël, en wij zijn bij Israël ingedrijfd, en de Heere God. Mooi is dat, hè? Dat de Heere zo om ons bewogen is. En dat hij eigenlijk ons wil waken voor een valstrik. Dat we niet in de valstrik gaan van de boze, die ons weer van de Heere God kan afbrengen. Van zijn vaderlijke zorg, enzovoort, enzovoort. Nou, want een afgod, ik zeg het al, een afgod knelt, knevelt. Uiteindelijk maakt dat geweldig onvrij. En dat kan van alles en nog wat zijn, hè? Dus het kan bijvoorbeeld op het gebied van een ideologie zijn. Dat je zo meegezogen wordt door een bepaalde ideologie, of gedachten, of beelden, of ismen. Denk maar aan het nationaal socialisme, of het nazisme, of het communisme. En zo kan het ook met het kapitalisme zijn. Dat je zo, als het ware, wordt meegezogen in dat denken, dat je daar een slaaf van wordt. Dat kan dus aan alle kanten kan dat gebeuren. En wat gebeurt er nou? Nou ja, dan ga je terug naar het diensthuis. Dan word je niet dienaar van de Heer, maar dan word je geknecht en gekneveld. Dan word je dienstbaar aan de zonde, dienstbaar aan het verkeerde. En juist de Heer had ons vragen. Vroeger had je bijvoorbeeld de afgoderij van de Moloch. En de Moloch, dat was een bepaalde god. En Moloch vroeg kinderoffers. Kinderoffers. En als je dan je oudste bijvoorbeeld offerde, ja, dat is te gruwelijk om waar te zijn, maar het gebeurde wel. Zo'n kind werd gewoon gelegd in de handen van een god, en daaronder brandde een vuur. En hij ging, nou, dat is ongelooflijk. En waarom was dat? Omdat je voorspoed zou krijgen. Voorspoed en zegen zou krijgen. Als je dus maar het liefste wat je had zou geven, dan zou je wel succes hebben. Succes hebben. Ja, bijvoorbeeld het succesevangelie. Heb je vandaag ook, hè? Ook op het gebied van het succesevangelie. Dat je dus, als je dit en dat maar doet, je geeft van alles en nog wat. In Afrika staat heel erg in opkomst. Je moet dit doen en dat doen, dan heb je succes verzekerd. Dat zijn dus gedachten. Denk maar aan de Baal. Baal antwoordt ons. Baal antwoordt ons. Met de Elia. Hè? Dus dan was het. Wie dienen jullie nu? Baal of de Heer? En de Heer had gezorgd dat er 3,5 jaar geen regen viel. Dus met andere woorden, de afgod werd aangepakt door de Heer. Dat gebeurde trouwens ook bij Egypte. De Nijl was de grootste afgod in Egypte. En wat gebeurt er bij de bevrijding uit Egypte? Het eerste wat aangepakt werd, was de Nijl. De afgod van de Nijl. Want ze konden het niet meer gebruiken. En zo pakt de Heere God afgoden aan om de mensen te laten ontdekken van, ja, maar dit zijn afgoden. Zo pakt de Heere dat ook vandaag aan. Nou, broeders en zusters, wat is dan een afgod? Nou, die je in de Bijbel tegenkomt, dat hebben we gelezen uit 1 Johannes. Er is een geest werkzaam onder de kinderen van de gelovigen die niet anders wil doen om te ontkennen dat Jezus de Zoon van God is. Dat Jezus de Zoon van God is, dat God echt mens geworden is. Dat is eigenlijk een misleiding. He, ja, Jezus is een goed mens. Maar God is die niet. Of God die mens werd, dat kan toch niet? Nee. En dat is, zegt de Bijbel, dat is dus de geest van de antichrist. Die antichrist gaat zeggen, verloochenen, dat God mens werd. God werd mens. Kerst. Immanuel. God met ons. Ja? Dus, en dat is een beweging die al in de tijd van Jezus was. En die zien we ook nog elke keer weer de kop opsteken. Dat je hoeft niet te geloven dat Jezus God en mens is. Hij is beide. Hij is en God, maar is ook helemaal mens. In alles ons gelijk, behalve de zonde. Hij is vlees geworden, zegt Johannes. Hij heeft onder ons gewoond. Vlees, dat betekent in alles heeft hij ons bestaan gedeeld. Hij weet wat ziekte is. Hij weet wat eenzaamheid is. Hij weet wat verlatenheid is. Hij weet het allemaal. En als je denkt, niemand weet het, dan kan je altijd bij Jezus terecht. Want hij weet het. En hij kan je er doorheen helpen. Hij weet ten diepste wat het is wat angst betekent. Jezus weet wat angst is. Denk maar aan, zijn zweet werd bloed. God zelf weet. Van binnenuit weet hij het. En dat is zo troostvol. Dat is de goede herder. Dat is degene die bij ons komt. Die ons gekocht en betaald heeft. Nou, en afgoderij brengt je dus daar weer van af. God, begrijp me niet. En wanneer gebeurt dat? Als er dingen in je leven gebeuren waarbij je denkt van, waar is God nou? Dan word je getoetst, beproefd op de dingen. Waar is God nou? Ik heb het nou zo moeilijk. En dan is die misschien even nergens te vinden. De moeilijkheden die je in je leven maakt en die je beproeft. Is God dan nog een vader? En waarom zegt hij niks? Dan komt het als het ware op ons af. Nou, als dit de God is die ik dien, nou, dan geef mijn portie maar aan Vicky. En dat kan ons dus afbrengen van eigenlijk de Heer. Maar God heeft zich geopenbaard. Want dat is het punt. In dit gebod gaat het om Gods woord. Hoe heeft God zich nou geopenbaard? Hoe heeft hij nou zich leren kennen? Nou, als de God van de bevrijding, de God die ons geschapen heeft. En daarom heb je de Bijbel nodig. Daarom is het belangrijk dat u thuis uit de Bijbel leest. Dat je je kinderen voorhoudt van elke dag weer dat woord. Want pas door dat woord leer je kennen wie God is. En dat begint met de kinderbijbel of een andere dagboekje. En ook voor jezelf, wat is het belangrijk dat je elke dag weer bij dat woord blijft. Zo leren we God kennen. Want God leren we niet ineens kennen. En ook in de dienst, in de kerkdienst, heb je maar een klein stukje. Elke dag maar weer mag je God leren kennen. He, door middel van zijn woord. Uw woord is een lamp voor mijn voeten en er ligt op mijn levenspad. Uw woord is het zwaard van de geest. Waarmee we kunnen strijden tegen al die dingen. En wat zegt Gods woord dan? Nou, Gods woord zegt ons alles over huwelijk, over gezin, over leven, over dood. Als je de Bijbel leest, het gaat allemaal daarover. En ook over de zonde, over, nou, noem maar op, hè, hoe David niet gezondigd heeft bijvoorbeeld. Dat verbloemt ze niet. Hoe andere mensen gezondigd hebben. Maar ook hoe God hen weer in genade aanneemt, enzovoort, enzovoort. Nou, zo kunnen we God leren kennen. Door het offer van Christus helemaal, hè, in deze lijdenstijd. Door het offer van Christus leren we God helemaal kennen. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Zo is God. Zo leren we hem kennen. En een van de dingen van de misleidingen van de boze is om mensen te zeggen, nou ja, kijk, die Bijbel, daar hoef je niet. Gewoon, je hebt hem wel, maar je leest er niet uit. Nou ja, dan leer je God niet kennen. En je wordt toch gevoed door alles en nog wat andere boeken die je misschien wel leest. Voluit dat lezen, dat lezen. Maar de Bijbel, ja, daar komen we eigenlijk niet meer aan toe. Wat is het belangrijk? Dat je elke dag dat woord tot je neemt. En leest. Mijn spijze is de wil te doen van mijn hemelse Vader, zegt Jezus, over de Heer Jezus Christus. Want in de Bijbel, in het woord, heeft God zich geopenbaard wie hij is. En ik denk, hoe meer je leert kennen wat het licht is en wie het licht is, hoe meer je ook leert kennen wat de duisternis is. Als je weet wat licht is, en alles wat daar niet mee strookt, dat is duisternis. Dat brengt je weer van God af. En waar begint dat dan? Nou, dat eerste gebod begint bij het begin. Bij de vrezen des Heren. En de vrezen des Heren is het begin van de wijsheid. En dat betekent niet dat je bang bent voor God, maar dat je ontzag hebt voor God. En dat je kinderlijk vertrouwen hebt in God. En zeg, Heren, ik mag elke dag beginnen om mij te oefenen in de vrezen des Heren. Heer, ik wil u vertrouwen vandaag. Ik sta op en voordat ik de krant neem of voordat ik dingen, mag ik tegen u zeggen van, Heer, ik help mij om heel dicht bij u te blijven, om u te vertrouwen, dat u mijn leven leidt als een vader in Christus, dat u mij bewaart voor, daar bid je ook om, Heer, bewaar mij voor de zonde, voor de misleiding, bewaar mij, dat u ook de bron bent van het goede, van de liefde, dat we uit u. Maar ik help mij ook om niet hoogmoedig te zijn. Om het beter te weten dan de Bijbel misschien. Dat komt je ook nog wel eens vaak tegen. Hè? Dat mensen het beter weten dan de Bijbel. Ik weet nog wel een van de professoren. Die zei op een gegeven moment. Hij gelooft nou nergens meer aan. Maar die zei van. Wij weten het beter dan Paulus. Wij weten het beter dan Paulus. Toen ik dat hoorde dacht ik. Wat een hoogmoed. Dat jij als professor in de theologie, hè? Heel vooraanstaand theoloog was het bij de gereformeerden. En nou heeft hij God helemaal voor wel gezegd. Hoogmoed komt voor de val. Hij doet nou helemaal nergens meer aan. Wij weten het beter. Broers en zusters, wat ligt het gevaar van afgoderij ook vandaag op de loer? En als je nou kijkt wat de catechismus daarover zegt, dan is dat een heel rijtje. Het begint eigenlijk bij iets wat, nou ja, wel tot onze verbeelding spreekt. Wat is dan afgoderij? Nou, dat is allereerst toverij. Tovenaars, toverij. Nou, dan zou je zeggen, van dat is een beetje achterhaald. Dat hadden ze vroeger wel, maar nu niet. Maar het schijnt ook in andere delen van de wereld weer op te komen. Waarzeggerij. Dat je naar de waarzegger gaat. Nou, je hoort wel eens van mensen bij vermist bijvoorbeeld. Dan hoor je mensen die zijn vermist. En wat doen ze? Dat ze naar een waarzegger gaan. En die zeggen dit en dat. Dus het leeft nog meer onder ons. Horoscoop. Ook zoiets. Elke week staat er wel in de krant een horoscoop. Nou, het zal dit en dit jou overkomen. Hecht je eraan? Geloof je dat? Ja, het staat in de sterren geschreven. Dus niet. Maar mensen kunnen zich daardoor wel laten leiden. En bang worden voor dit. Of de horoscoop zegt, nou, er zal dit en dit gebeuren. Ja, het is vaak zo algemeen dat er misschien best wel iets dat in die richting kan gebeuren. En je gaat je eraan geven. Bijgeloof. Ja, ik loop niet onder een ladder door. En vrijdag de 13e, dat is voor mij niet echt een mooie dag. En als ik een zwarte kat zie, dan. Of, nou, ga dan maar door. Ja, het gebeurt. En meer dan je denkt, moet je maar eens nagaan. Van, ben je echt vrij als je denkt vrijdag de 13e? Oh, vrijdag de 13e, jongens, een ongeluksdag. Elke dag is van de Heer. Elke dag is een dag waarop Hij. Maar als je je openstelt ervoor. En dan stel je dus open voor de misleidingen van de boze. In plaats van te leven in de bescherming van de Heer, ga je je openstellen voor de misleidingen van de boze. En dan kan er wellicht van alles en nog wat gebeuren. Ja, je geeft de voeten aan. Je geeft er deur. Je zet die deur wagenwijd open. Aanroepen van heiligen, van andere schepselen. Ja, we kennen dat. Hè? Dus bidden heiligen. Nou, in sommige kerken gebeurt dat. Dat moet je vermijden. Ontvluchten. Er staat niet, je moet ermee zeggen van nou, ik zal ze wel eens even vertellen. Nee, vermijd dat, ontvlucht dat. Want weet u, we hadden het straks even over de getuigen die aan de deur komen. Die praten u wel plat hoor. Vermijd dat. Vermijd dat. Ontvlucht dat. Ontvluchten betekent van hard weglopen. Want denk nou niet dat je sterker bent uit jezelf als die geest die erachter zit. Je moet als het ware als een kind die bang is heel hard naar vader teruglopen. En bescherming zoeken in de Heer Jezus Christus. Vermijd, ontvlucht. En dat je hem op de ene, dat je de enige ware God op rechte wijze kent. Dus dat we hem kennen zoals hij is. Hem kennen zoals hij is. Vader, wie bent u nu? Wie bent u voor mij? U bent een vader. Maar de gebeuren in mijn leven, die snap ik niet. Heer, ik wil uw liefde loven, maar ik begrijp u niet altijd. Wie bent u nu? Hoe hou ik het vol? Ik heb daar geen antwoord op. Heer, mag ik u leren kennen? Hoe gaat u om met dit en dat? Met mijn kinderen en kleinkinderen. Nou, dat soort dingen. Dat we geduld hebben. Dat we ons aan hem zullen onderwerpen. Want weet u, nou noemen we een paar dingen, alternatieve dingen. Hè, zoals alternatieve geneeswijzen, reiki, yoga tegenwoordig. Hè, je wil rust vinden en wat gebeurt er nou bij? Nou, dan ga je yoga doen. Maar yoga is wel vanuit een niet-bijbelse bron, vanuit de macht der duisternis. En die doet zich voor als een kind van het licht. Nou, als je rust wil vinden, dan moet je bij de Heere zijn. Moet je niet yoga doen, moet je bidden. Heere, geef mij rust. Want het brengt je af. Het kan zelfs zodanig zijn dat alternatieve geneeswijzen een brug kunnen slaan, een iets kunnen slaan in je relatie met God. Dat je steeds een soort stoorzender krijgt. Je hebt geen zin meer om naar de kerk te gaan. En zo zijn er heel veel dingen. Er komen scheiding in gezinnen daardoor. Heel veel dingen waardoor die boze kan werken. Broeders en zusters, wees er alert op. Maar dan kan je zeggen, oké, dat is dan geestelijk. Maar hoe zit het met de andere dingen? Alles in plaats van de enige ware God waar ik mijn vertrouwen op kan zetten. Nou, dan kan mijn bezitten ook zoiets als een afgod worden. Of mijn geld. Of mijn eigen lichaam. Dat ik alles doe. Hè? Noem maar op. Sport kan tot een afgod worden. Alle dingen die mij eigenlijk zo belangrijk worden, dat ik daar mijn vertrouwen op ga stellen. In plaats van of naast. Broers en zusters, dit gebod roept ons op om te vertrouwen. Om je over te geven in de handen van Jezus. Om te luisteren naar wat Jezus nou gedaan heeft. Het moet je als het ware, al die dingen moet je brengen aan de voet van het kruis. Wat heeft Jezus gedaan? Nou ja, hij kreeg macht aangeboden. En Mozes die stond op een hoge berg en de Heere God liet hem heel Kanaan zien. Hè? En Satan doet een soort gelijk iets, naapen, en laat hem de hele wereld zien. Jezus. Boven natuurlijk iets. Dat krijg je allemaal van mij. Als je maar één ding doet, is mij aanbidden. Mij eren en mij aanbidden. Buigen voor Satan. Nou, had dat niet geweldig mooi geweest zijn, dan had Jezus niet hoeven lijden, niet hoeven sterven. En dat doet Jezus niet. Want, zegt hij, nee, ik mag maar één iemand aanbidden. Dat is God zelf. En hoe voert hij de strijd? Met het woord van God. Dat vind ik altijd zo bijzonder. Hij gebruikt dus het woord van God als het zwaard tegen de Satan. Nee, Satan, er staat geschreven. Dat doet hij elke keer maar weer. Hij blijft dus in het woord. Hij hanteert het woord als zwaard van de geest. En wat kost het hem dan om God te aanbidden? Alles. Lijdenstijd, kruislijden, verlatenheid. Dat kost hem dus alles. Hij houdt vast. Hij heeft God aanbeden en niemand anders. Het kost hem strijd, moeite. Maar het was wel de enige weg die God ook aangaf dat het de weg was van bevrijding. Broers en zusters, ik wil afronden hoe gaan we hier nou mee om? Want dat is natuurlijk belangrijk. Hoe passen we dat nou toe in ons leven? Ten eerste dat je jezelf realiseert wie je mag zijn in Christus. Dat is het eerste. Altijd maar weer, u hebt mij gekocht en betaald. En niets kan mij scheiden van de liefde van God. Niets. Ook de Satan niet. Dat is het eerste. Maar dan mag je niet op je lauren gaan rusten. Maar het is wel dat je in die bescherming bent. Help me, dat is het tweede, om uw woord beter te leren kennen. Geef ook dat ik tijd vind om het woord van u te bestuderen. Elke dag. En dat ik daarin groeien mag. Wie bent u? Mag ik u meer leren kennen? Heere, leer me u meer kennen. Dan mag je natuurlijk bidden om bescherming. Heren, want ben ik in staat om staande te blijven als u mij niet staande houdt? Nee. Je mag bidden om bescherming. Heren, wilt u mij leren zien wat goed is? Wat voert mij nou van u af? Wat voert mij nou van u? En leer mij dat ook te zien. Wat van mij, wat u wil, wat u wil mij zo graag bij u hebben. En schrijf dat verlangen van u nou in uw hart. Dat ik een vrij mens mag zijn. Weet u wel? Garut en Gerut. Garut is vrijheid. Gerut is gegrift. Ik ben in uw handpalm gegrift. Dat is mijn vrijheid. En ik wil mij helemaal aan u geven. Om naar u te luisteren. En broers en zusters, dan hebben we God zo hard nodig. En hij is er voor ons. Elke dag. Van mijn leven, want dat belooft hij. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen. We gaan samen danken en bidden. We zullen ook een voorbeden doen voor Nelly, die aanstaande woensdag moet geopereerd worden. We zullen haar opdragen aan de heren. Zijn er nog andere punten van voorbeden die u zegt van, het is goed om dat even te noemen, dan nemen we dat ook mee. Nog een bijzonder punt van voorbeden. Niet, dan gaan we samen danken en bidden. Vader, wat een geweldige boodschap is dat. Dat u een God bent die in uw geliefde Zoon ons bevrijdt en verlost van alle overheersing van de boze. En dat u dat gedaan hebt door uzelf helemaal, Heer Jezus, te geven aan het woord en aan, door het woord aan de Vader. Dat u geleefd hebt met het woord. En dat u niet gekozen hebt voor aardse macht. Geen aardse macht begeren wij. Dat gaat al ras verloren. U hebt niet die aardse macht begeerd die de wereld de boze u aanreikte. U hebt nee gezegd. Help ons, Heer, om ook nee te zeggen. Nee te zeggen tegen verkeerde dingen. Nee te zeggen tegen de afgoden. En heren, het is allemaal zo sluw en zo slim en zo sluipend dat het op je afkomt. We zijn niet in staat om dat allemaal zo direct te weten. Heren, u moet dat ons duidelijk maken. Wat brengt ons nu van u af? En dat kan van alles en nog wat zijn. Op het gebied van het alternatieve gebeuren, alternatieve geneeswijze of iets dergelijks. Maar het kan ook op het gebied van dat je je werk tot een afgod maakt, of dat je een mens helemaal tot een afgod gaat maken, dat je helemaal afhankelijk gaat maken van, u zegt ook, ja, vervloekt ben je als je een mens tot je vlees tot je arm stelt, dus dat je alles alleen maar van een mens verwacht. Heren, dat doen we zo gauw, maar dan gaan we de verkeerde kant op, want ach, mensen wie het ook zijn, ze stellen altijd een keer teleur. Ja, en daarom mogen we en moeten we ook maar geen vertrouwen stellen op mensen, maar alleen op u. Op u, want u stelt nooit teleur. Dat wil niet zeggen dat je de mensen moet mijden, maar dat je ook wel een nuchtere manier van omgang met elkaar kan hebben. En niet alles van de ander verwachten. Want dan stelt het altijd teleur. Heren, wilt u zo ons maar helpen om ook ons bezit niet tot een afgod te maken of wat dan ook. Ons lichaam, dat kan ook. Er zijn mensen die het lichaam verheerlijken tegenwoordig. Die doen alles alleen maar voor dat ene, dat je gezond bent. Dat wordt de gezondheid een soort afgod. Of een idealisme. Van helemaal opgaan in. En daar alles voor opofferen. Heren, we bidden u, bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor het kwaad. Open onze ogen als we dwalen misschien daarin. En dat als we dat vragen, dan doet u dat ook. Dan brengt u ons zomaar terug bij, of zomaar, dan brengt u ons terug. Aan de voeten van het kruis. In uw veilige haven, in de geborgenheid die u geeft. Heren, dank u wel dat u ons zo lief hebt. Dat u ons wilt beschermen en bewaren. Maar dat u doet u niet als een angstvallige vader, maar u laat ons ook wel eens heel erg onze neus stoot. Daar leren we dan misschien wel van. Of op een andere manier hebt u de leiding over ons leven. Heere Jezus, wilt u helpen om, laten we zeggen, heel dicht bij u te blijven. Niet bang te zijn voor de boze, maar niet uit onszelf er allemaal op los te gaan. Maar dat we in uw kracht mogen staan. Bescherm ons. Dek ons onder uw kostbaar bloed. Heren, want dan alleen ben je veilig. Onder uw bloed. En help ons om als bevrijde kinderen te leven. Ook als we het moeilijk hebben, als we het zwaar hebben, als we door diepe dalen gaan. Soms van eenzaamheid. Je kan je soms zo alleen voelen. Je mist iemand heel erg. Je levenspartner, nou moet je alleen. Ontferm u. Heren, wees daar dan in het bijzonder met uw troost en bemoediging nabij. Als we geconfronteerd worden met ziekte. Heren, we dragen ook hen die ziek zijn aan u op. En die als mantelzorg daaromheen staan, ontferm u. als je naar het ziekenhuis moet, zoals Nelly. Heren, wilt u ook haar omringen met uw zorg en dat het allemaal goed mag gaan, operatie goed mag slagen, dat de doktoren ook van u de wijsheid mogen ontvangen, hoe ze de dingen ook aan mogen pakken en dat herstel ook voorspoedig zal mogen zijn. En zo bidden we u voor allen die ons lief zijn. Bidden u dat ze getrokken worden met de koorden van uw liefde. Dat ze leren ontdekken wat ware vrijheid is. En dat is bij u te zoeken en te vinden. En geef ook dat die vrijheid in hun, maar ook in ons hart gegrift wordt. Help ons om morgen overmorgen tijd te nemen voor u. Het is allemaal zo druk. Het is misschien wel een van de sluwe wegen van de boze om ons zo druk te maken dat we niet meer aan u en aan elkaar toekomen. Bewaar ons voor overspannenheid. Bewaar ons voor dat we geen tijd meer vinden van u. Er zijn dingen die we moeten doen, heren. Gewoon onze verantwoordelijkheden. Dat is gewoon zo. Dat heb je gewoon te doen. Maar geef ons ook van die oases, elke dag maar weer, even die rust bij u te zoeken en te vinden. En als u in ons leven zo aan het werk bent en we moeten dingen opruimen, Heere, geef dat we er ook maar afstand van nemen. Want we hebben ontdekt dan, ja, dat hoort niet bij de Heer. Dat maakt mij onvrij en dat wil ik niet. Daar kies ik niet voor. Ik kies voor u alleen. Zo mogen we u danken, levensvorst. U hebt gestild onze honger en onze dorst. Zo willen we u loven en prijzen en eren en aanbidden. Zo willen we u vragen. Ga met ons mee. Deze wereld door. Neem ons bij de hand. En ook als we soms een moeilijk moment meemaken, troost ons dan met uw aanwezigheid en uw kracht. In Jezus onze Heer. Amen. U mag nu uw gaven gaan geven en we zingen daarna staande ons slotlied. Het is een geloofsbelijdenis, dat is ELB 274a als ons slotlied. moet nog eventjes er zijn. Ik zal niet de preek helemaal herhalen voor jullie. Maar, oké. Maar ik dacht, ik heb het hierover gehad. Je bent een kind van God. Hou het meest van hem. God houdt ook heel veel van jou en wil je vader zijn. Probeer te doen in liefde wat hij van je vraagt. Nou, zo hebben we de preek als het ware kort en bondig samengevat. We mogen de wereld erin gaan, in onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie, met u allen.